Gemeente, wij openen vanmiddag de schriften in het Oude Testament. In Jesaja 42, vers 1 tot en met 17. Jesaja 42, vers 1 tot en met 17. U ziet op het bord vers 1 tot en met 16 staan, zo heb ik het ook opgegeven. Maar we lezen ook het 17e vers bij. Het vormt een eenheid, min of meer. Jesaja 42, vers 1 tot en met 17. Daar lezen wij Gods heilige en onfeilbaar woord als volgt: ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, en de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voorbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen zelf uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik geen andere geven, noch mijn lof de gesnedene beelden. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Zing de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en naar steden een stem verheffen, met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen, en van de top der bergen afschreeuwen. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb van ouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal ze verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken. En al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken. En de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor het aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. Tot zover. Gemeente, de tekst voor de prediking vanmiddag vindt u in het eerste vers van Jesaja 42, vers 1. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Tot zover. Gemeente, de tekst voor de prediking vanmiddag vindt u en jij in Jesaja 42 vers 1. Wat we nogmaals willen lezen. Ziet mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. We schrijven dan vanmiddag boven de preek. Zie mijn knecht. En let op twee aandachtspunten. In de eerste plaats horen we van de persoon van die knecht. En van het werk in de tweede plaats van de knecht. De persoon van de knecht. En het werk van de knecht. Gemeente. Deze woorden die Jesaja moest profeteren van zere wegen. Ziet mijn knecht stempelen als het ware heel de prediking van Gods woord. Van Oude en van Nieuwe Testament. De prediking waarvan de Heere wil dat ze gebracht wordt tot aan de einden der aarde toe. Ziet mijn knecht. Daar is geen verschil tussen de prediking van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament in die zin. Johannes de Doper moest hetzelfde geluid laten horen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ook in 2019 is dat nog de prediking die God de Vader laat brengen aangaande zijn zoon. Ziet mijn zoon, ziet mijn knecht, zie het Lam Gods. Nu moeten wij bedenken dat als Jesaja deze woorden heeft geschreven, ze in eerste instantie bedoeld zijn voor de twee stammen van Juda die weggevoerd zijn naar het verre Babel in ballingschap. Ver weg van Jeruzalem, waar alles verwoest is. Waar de tempel verwoest is, waar het paleis van de koning een ruïne is geworden, is het volk voor 70 jaren door de Babyloniërs weggevoerd, door de hand van Nebukadnezar. Gods eigen volk, tot smaad en schande geworden van de heidenen die het volk bespotten. Deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Ze spotten, moet je toch eens zien. Dat is nou het volk van Israëls God. Zie eens wat er van terecht is gekomen. En de Babyloniërs bespotten de Judeërs toen ze in Babel waren. Zing ons een van de liederen van Sion. En de Judeërs hebben geantwoord, ze hebben de harp aan de wilgen gehangen. Daar klonk de klacht in Babel, de Heere heeft ons verlaten. En de Heere heeft ons vergeten. Ze hebben gedacht, het komt nooit meer goed. En ze wisten, het is naar recht. Wij hebben gezondigd de gesneden beelden. Waar ook in Jesaja 42 van wordt gesproken, hebben ze de eer gegeven. De Sabbat hebben ze ontheiligd. Ze hebben de Heere niet gediend en gevreesd. En ze hebben gedacht, de Heere zal zijn verbond nooit meer gedenken. Als een onvruchtbare vijgenboom, schijnbaar, is het volk uitgehouden. En tot dat volk laat God de Heere, de profeet Jesaja, zijn woord verkondigen. Ziet mijn knecht. Een volk dat zich Gods gramschap waardig heeft gemaakt. Een volk dat heeft gedacht, er is voor hen geen heil meer, geen genade meer. Dat laat de Heere nou verkondigen dat ze moeten zien op zijn geliefde zoon, die hij van eeuwigheid af verkoren heeft. En wie hij een volk verkoren heeft en in wie hij heil zal zenden, ziet. Gemeente, deze woorden prediken dat de Heere gedachten heeft van vrede, niet van kwaad. Ziet, deze woorden verkondigen ons dat de Heere traag is tot toren en geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Waarom dan toch dat oordeel? Waarom dan toch die wegvoering? Wel, de Heere is een God van recht. De Heere laat de zonde niet ongestraft. De Heere doet het zijn volk ervaren dat wie God verlaat werkelijk zijn gramschap waardig is en zijn straf heeft te vrezen. De Heere doet het volk iets gevoelen van zijn toren. van zijn gramschap, opdat het volk voor de Heer in de schuld zal komen. Opdat het volk aan hun zonde ontdekt zal worden. Opdat het volk voor de Heer zal buigen, met hun zonde zal breken. Hun zonde zullen belijden en hun rechter om genade zullen bidden. Dus ook in het oordeel heeft de Heer nog het behoud van het volk op het oog. Maar wel het behoud waarin ook zijn eigen naam verheerlijkt wordt. Sion zal door recht verlost worden. Maar nu mocht Jesaja en eigenlijk al het hele boek lang, maar met name vanaf hoofdstuk 40... aan het volk dwars door het oordeel heen de ene na de andere heilsprofetie verkondigen. Dat de Heer door het oordeel heen zijn volk toch wilde redden en toch zijn heil aan het volk zou willen tonen. En het was eigenlijk voor het volk onmogelijk om te geloven als ze zagen op de omstandigheden. En als ze zagen op zichzelf, op hun zonden en op hun afmakingen. En daarom roept, opdat het volk het zal geloven, roept God de Vader bij monden van Jesaja op om te zien op zijn Zoon. Om te zien op de beloofde Christus, op de gekomen Christus mogen wij zeggen. Op de beloofde Messias, ziet mijn knecht. Waarom? Wel, hij is de enige oorzaak van al het heil. En van al de redding, hij is de bewerker ervan. Hij zal dat heil aanbrengen. Hij zal dat heil schenken. Hij zal komen om de strijd aan te binden met de boze. En om de strijd aan te binden met de zonde, de dood, de hel en het graf. Hij zal komen om zijn Vader te verheerlijken. Om aan Gods eisende recht genoeg te doen. Hij zal komen om de prijs voor de zonde van zijn volk volkomen te betalen. Hij zal komen om een weg te banen waarvoor een mens geen weg meer is. En dat nou voor de grootste der zondaren. Voor elk een die de Heere niet meer kan missen. En voor elk een die de naam van de Heere zal aanroepen. Is het niet een wonder, gemeente? Ziet mijn knecht. O, dan is het zo nodig om in alle omstandigheden op deze knecht te zien. Maar weet u, gemeente, dat doet een mens nou niet. Deze woorden klinken in Gods woord, ziet mijn knecht. Maar voordat een mens dat doet, is er eigenlijk een wonder voor nodig. We leven aan het heil voorbij. De Heer laat ons het heil prediken. Maar een mens is in nood. Zal altijd toch proberen van zichzelf, om zichzelf in die nood te redden. Of om bij mensen hulp te zoeken, zonder het alleen van de Heere te verwachten. Het moet eigenlijk zo zijn in ons leven, dat we geen kant meer op kunnen. Dat onze eigen wegen zijn vastgelopen. Dan pas gaat het woord in ons leven zijn kracht krijgen. Dan pas gaan we verstaan als mij geen hulp of uitkomst bleek. Dat het moet komen en alleen kan komen bij God vandaan. Dat het moet komen vanuit de hemel. En dat het nooit zal komen van de aarde. Nooit zal komen uit onszelf. Nooit zal komen bij een ander mens vandaan. Dat is nog zo, gemeente. In alle noden, zorgen die er misschien wel kunnen zijn in uw leven, alle moeite, alle verdriet, alle vragen, alle waaroms. Als u weggaat door het duister heen, ziet mijn knecht. Dat woord klinkt ook vandaag. Maar niet alleen in de lichamelijke noden, in de aardse zorgen die er kunnen zijn. De vragen van dit leven, nee, ook in de geestelijke noden. De vragen die te maken hebben met de eeuwigheid. Als het gaat om onze bekering. Als het gaat om het wonder van vergeving. Als het gaat om de vraag, hoe zal ik geloven? Hoe zal ik de welverdiende straf ontgaan? Hoe zal ik behouden mogen worden? Hoe zal ik eens, niet voor eeuwig verloren gaan, maar bij de Heere mogen zijn? Ook als het gaat daarom, leeft een mens daaraan voorbij. totdat de Heere ons pad kruist en onze weg geheel en al afsnijdt. En wij in onze eigen weg helemaal vastgelopen zijn. En het voor ons onmogelijk is om onszelf te redden en niemand ons kan helpen. Dan wordt dit woord voor ons evangelie. Dan verstaan we, is er maar één die ons kan helpen. Is er maar één die mij kan redden. Is er maar één die onverdiend mij kan verlossen. Mag dat in uw leven ook zo zijn? Zijn er ook vanmiddag in de kerk in zulke nood, in zulke zorgen, dat u zegt, ik weet niet waarheen. Daar klinkt dit woord vanmiddag, ziet mijn knecht, o de Heere, beveelt u in jou en mij. Om het alleen te verwachten van de Zoon, van zijn eeuwige liefde. Om de hulp alleen vanuit de hemel te verwachten. En niet van enig mens op aarde. Als mij geen hulp of uitkomst bleef, als onze ziel bezwijkt. Wie weet van uw nood? Wie weet wat u door moet maken? En wie kan u werkelijk helpen? Wie is met ontferming bewogen, onverdiend, over een mens in zijn nood? En ook als dat je vraag is, hoe zal ik zalig worden? Hoe zal ik bekeerd worden, al zo vaak geprobeerd de Heere te dienen? De zonde uit uw leven te bannen en u voelt het. De zonde zit in mijn binnenste. Zo onbekeerlijk, zo wereldsgezind. Zo goddeloos, midden in de dood liggend. O, en ook als u in uw schuld en uw zonden leeft en eraan ontdekt bent. Dat uw vraag is, hoe zal ik verzoend worden? Hoe zal ik het ooit te geloven kunnen dat mijn schuld vergeven is? Heer, wordt u de weg gewezen. Wie u kan helpen, ziet mijn knecht. Daarom, gemeente, is zo nodig dat onze ogen ook in 2019, dag en nacht, bij wijze van spreken dan natuurlijk, geslagen zijn op deze die in ons wordt gepredikt door Jesaja de profeet. Die later is aangewezen door Johannes de apostel, door Johannes de doper. Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan is ook nog zo nodig als de Heer zegt, ziet dat de Heer mijn ogen, dat de Heer u en jouw ogen voor zijn Zoon opent. Dat we ogen zelf krijgen van de Heilige Geest. Dat ons gebed zal zijn, zoals ook Elisa bad voor zijn knecht, Heer, open zijn ogen. Heer, opent u ook mijn ogen dan. En stelt u zelf aan mij voor ogen uw naam ter eer. Mag u dat bidden? Is dat je gebed? Dat je ogen op de Heere mogen zien, geslagen zijn. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouwens zal mijn voet voeren uit der boze netten. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkoren toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en deel het in uw volksgenoegen, mij met uw erfdeel blij beroem. Is dat ons gebed? Ziet mijn knecht. Maar gemeente, hoe komt het nu dat God de Vader door middel van de profeet Jesaja zijn Zoon een knecht laat noemen? Ziet mijn knecht. Wij weten wel uit de Bijbel dat Gods kinderen zijn knechten, zijn dienstmaagden of zijn dienstknechten worden genoemd. Denk maar aan het woord van de profeten. En zij zullen allen knechten van de Allerhoogste God genaamd worden. En we weten ook dat de dienaren van het woord, of ook wel de ambtsdragers, dienaren of dienstknechten van de Heere genoemd worden. Maar dat de Gods Zoon zo door zijn Vader wordt genoemd. Die toch samen met de Vader en met de Heilige Geest eeuwig God is. Dat Gods Zoon zo wordt genoemd. Die toch ook de Koning der Koningen en de Heere der Heer is. Die toch ook de Almachtige is. Die toch samen met de Vader eeuwig God is en de Heilige Geest. Waarom is dat? Gemeente, heeft dat niet te maken Alles met de nederige geboorte van de Heer Jezus. En met zijn hele weg van vernedering die hij gegaan is toen hij kwam naar deze wereld. En al die jaren van zijn rondwandeling op aarde. Dat was toch een weg van vernedering. Dat de Zoon van God onze menselijke natuur aangenomen heeft. Dat hij kwam in de gestalte van een dienstknecht. In een weg, zegt de Heer in zijn woord, van ontlediging. Dat hij kwam onder de vloek. Dat hij zich neer liet leggen in een krib. En dat hij de weg is gegaan uiteindelijk van het kruis. Zonder gedaante. Voor het menselijk oog, zonder heerlijkheid. Dat we hem zouden aanzien. Dat we zouden begeren waarom. Dat was nodig. Dat was nodig voor zijn werk. Om de strijd aan te binden met de boze. Om zonde, dood en hel en graf te overwinnen. Om zijn vader te verheerlijken. Vanwege de zonden die tegen hem gedaan zijn. Om de prijs voor zijn kerk te betalen. Dat was nodig om een weg te banen voor een zondaar waar geen weg was. Dat was een ontzaggelijk zwaar werk. Dat kostte hem zijn bloed. O, daar moest de prijs van zijn leven voor betaald worden. Paulus schrijft in Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte eens dienstknecht aangenomen hebben en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Van eeuwigheid af sprak hij, zie, ik kom. En straks zal Pilatus hem aanwijzen, ziet de mens. En hier laat zijn vader al over hem verkondigen, ziet mijn knecht. Hij is die lijdende knecht. Wie zijn hoofdstuk 53 mag profeteren, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Daarom gemeente zegt de vader ook van zijn zoon, ziet mijn knecht, dien ik ondersteun. In dat zware werk wat deze knecht zou doen, had hij de ondersteuning van zijn vader nodig. U zegt, is dat zo? Hij is toch God gebleven, ja. Toen de Heer Jezus zijn menselijke natuur heeft aangenomen, de catechisanten weet dat ook wel, heeft de Zoon van God wel ook zijn goddelijke natuur geheel en al behouden. Zijn goddelijke natuur ging toen de Heer Jezus op aarde wel eens wel enigszins schuil achter zijn menselijke natuur, maar keer op keer bleek, waarlijk deze mens is Gods Zoon. O, dat is van hem beleden. En wat bleek dat keer op keer. Zelfs waar hij stierf. Is hij niet alleen door zijn vader opgewekt uit de dood. Nee, is hij ook zelf opgestaan uit de dood. En die goddelijke natuur was ook nodig. Om zijn werk te kunnen volbrengen. Om de toren van God te kunnen dragen. Maar de Heer Jezus heeft ook. Toen hij kwam naar deze wereld. Heeft de Zoon van God heeft ook toen hij kwam naar deze wereld. Onze menselijke natuur aangenomen. En vanwege die menselijke natuur zegt de vader van hem dat hij zijn zoon, zijn knecht zal ondersteunen. En hoef alleen maar te denken aan de strijd die de Heer Jezus had in de hof van Gethsemane, waar zijn ziel bedroefd was tot de dood toe. En waar zweet als druppels bloed van hem werd gezien. Zo vreesde hij. En zo leed hij later toen hij sprak, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daarom die ondersteunen vanuit de hemel, die ondersteuning door zijn vader, die ik ondersteun, waar moeten we dan aan denken? Ik denk dat het al zichtbaar werd toen hij eens gedoopt werd door Johannes de Doper. Toen de hemel zich opende en de Heilige Geest in de gedaante van een duif op de Heer Jezus neerdaalde. En daar klonk vanuit de hemel de stem van de Vader, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft, hoort hem. Dat is hier al door Jesaja voorzegd, dat dat toen zou gebeuren. Ziet mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Dat heeft Jesaja eeuwen tevoren al mogen profeteren. Wat er zou gebeuren toen de Heer Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd. Dien ik ondersteun. Ik denk ook aan als de Heer Jezus in de woestijn is geweest 40 dagen en nachten. En de Satan hem verzoekt en hij de Satan weerstaat. Dat er engelen werden gezien die hem gediend hebben. Dien ik ondersteun. Ik denk ook aan wat er gebeurd is op de berg der verheerlijking. Zo kort voor het lijden sterven van de Heer Jezus. Waar de Vader aan zijn Zoon de heerlijkheid toonde. Die hem wachtte na zijn bittere lijden sterven. En het ook klonk vanuit de hemel. Mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Ik denk zelfs aan de hof van Gethsemane. Waarin de bittere strijd die de Heer Jezus leed, van hem door zijn discipelen een engel werd gezien bij de Heer Jezus. Dien ik ondersteun, ondersteun door zijn Vader. Ja, gemeente, van wie de Vader ook zegt, mijn uitverkoorde, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Hoe heeft de Vader zijn Zoon onuitsprekelijk lief, ja, van eeuwigheid af al. Hoe heeft de Vader ook zijn Zoon onuitsprekelijk lief om het werk wat hij zal doen. Zijn lijdenswerk, zijn borgwerk, waarin hij zijn Vader zal verheerlijken. Waarin hij de prijs voor Gods uitverkoren zal betalen. Waarin hij een weg zal banen voor verloren zondaren om behouden te worden. Daarom heeft zijn Vader hem ook zo verheerlijkt. Hem uit de doden opgewekt. Hem gekroond met eer en heerlijkheid. Hem gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Daarom zal ook eens alle knie zich voor hem buigen. Alle tong zijn naam belijden. Als hij als de verhoogde Christus zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen. De levenden en de doden. Ook daar heeft de apostel Paulus over geschreven in Filippenzen 2. Daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde zijn. En alle tong belijden dat Jezus Christus is de Heere tot heerlijkheid Gods des Vaders. Nee, gemeente, de Heere vindt in ons geen welbehagen. We hebben het wel gezongen met kerst. Eerde zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen welbehagen. Maar dat is alleen omdat de Zoon kwam. Omdat hij door zijn hand het welbehagen van zijn Vader gelukkig zou voortgaan. En het is wel waar dat de kerk het mag zingen die zalig wordt. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Maar dat is alleen omdat ze verkoren zijn. Door God de Vader van eeuwigheid in de Zoon van zijn eeuwige liefde. De Heer vindt in ons niets wat voor hem kan bestaan. Hij vindt in ons geen heiligheid, hij vindt in ons geen gerechtigheid. Hij vindt in ons geen vroomheid. Hij vindt in ons alleen maar de zonde en de schuld en de onreinheid. We zijn verdorven en van boven tot onder, toen zijn we melaats. Zijn we zwart en voor de Heer kunnen we niet bestaan. Maar alleen omwille van zijn Zoon wil de Vader ons zijn genade geven. Zijn heil doen schenken. Het eeuwig leven schenken. Wil de Heer de verhoring geven. Daarom is het zo nodig. Dat we zijn Zoon benodigen. Dat we het van hem verwachten. Dat u, jij en ik steeds opnieuw aan zijn gezegende voeten terecht zullen komen. Ziet mijn knecht. En u staat er ook in onze tekst. En dat is eigenlijk wel het moeilijkste van deze tekst. Hij zal het recht de heidenen voorbrengen. Hij zal het recht de heidenen voorbrengen. Wat betekent dat? In de eerste plaats moeten we een misverstand wegnemen. Dat er staat de heidenen, betekent niet dat Israël hier niet inbegrepen zou zijn. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws de volkeren. De heidenen, dat zijn de volkeren in het Hebreeuws. Goyim. En de kanttekenaren merken dan ook op dat Israël daarin begrepen is. Paulus zal het ook later verkondigen. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en dan de Griek. Dus daar is Israël in begrepen. Maar wat betekent dat dan? Hij zal het recht de heidenen voorbrengen. Kanttekenaren verwijzen ernaar dat door deze knecht de rechte leer van de zaligheid der mensen door de prediking van het heilig evangelie zal worden voortgebracht. En dat hij hen alzo tot gehoorzaamheid en tot zaligheid zal brengen. Dus door deze knecht, zeggen de kanttekenaren, wordt de prediking voortgebracht. Wordt het evangelie bediend. Elke preek die wordt gehouden, elke dienaar van het woord die wordt uitgestoten. Elke preek die wordt gehouden die naar de zin en mening van Gods geest is. Waarin het woord recht wordt gesneden, is het werk van deze knecht. Is het werk van Gods Zoon. Is het werk van Hem, die allerhoogste profeet en leraar. Zijn werk, elke preek die u mag horen. O, dat is ten diepste Zijn werk. En ook als die preek ons hart mag treffen. In ons hart verandering wil geven. Als de Heer zalig maken door de prediking ons hart wil bearbeiden, is dat het werk van deze knecht. Toch is dat niet het enige. Calvijn gaat namelijk nog een stapje verder. Gaat nog iets verder aan de kanttekenaren. Calvijn zegt, Christus is uitgezonden om heel de wereld onder Gods macht en tot gehoorzaamheid van Hem te brengen. Christus is uitgezonden om heel de wereld onder Gods macht en tot gehoorzaamheid van Hem te brengen. Hij zal het recht uitoefenen. Staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Hij zal het recht voortbrengen. Hij zal heel de wereld brengen onder de macht van zijn Vader. Hij zal recht doen. In ieders leven. In degene die behouden worden. En ook in degene die verloren gaan. Hij zal recht doen, gemeente. Ook is dat een troost. Als in ons leven u misschien wel onrecht wordt aangedaan. Als u onrecht moet lijden. De verdrukten. Al het onrecht van deze wereld. Zo eens door deze knecht recht worden gedaan. Zij als de goddelozen door hem geoordeeld worden in het stervensuur. Zij als de vromen in hun stervensuur mogen horen. Komt in, gij gezegende mijns vaders. En zeker ook als hij zal wederkomen als de rechter van leven en van doden. Hij zal recht doen. Maar nu gaat het niet alleen om dat hij de mens recht zal doen. Nee, hij zal zijn Vader recht doen. Hij zal het recht deinen voorbrengen. Dat betekent, hij zal zijn Vader recht doen. In het leven van ieder mens op deze aarde. Hij zal zijn Vader recht doen. Die door ieder mens op deze aarde zoveel onrecht is aangedaan. Door de zonde die u, jij en ik doen. Wordt de Vader als de schepper en onderhouder van ons leven zoveel onrecht aangedaan. En deze knecht zal zijn Vader recht doen. Hij zal recht doen in het stervensuur. En hij zal recht doen als hij weer komt op de wolken des hemels. Hij komt om de aarde te richten. Jesaja 11 staat, hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Gemeente, staan we daarbij stil. als we voor hem zullen staan en hij ons zal oordelen. Hoeft deze Gods Zoon niet eens te spreken. Nee, de adem van zijn lippen zal de goddeloze al doden. Zo heerlijk is deze knecht in zijn heiligheid, in zijn gerechtigheid. Hij zal het recht de heidenen voorbrengen. Staan we daar wel bij stil? Dat deze woorden in ons alle leven, ja, in het leven van ieder mens op aarde die ooit geleefd heeft en ooit ook nog zal leven, dat deze woorden tot vervulling gebracht worden door hem. Hij zal het recht de heidenen voorbrengen. We zullen staan voor hem. Hij zal ons oordelen. Hij zal ook u en jou oordelen. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. Paulus spreekt er daarom ook. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Staan we daarbij stil? Doen deze woorden ons al beven, gemeente? Doen deze woorden jou al schrikken? Staan wij erbij stil dat we eens voor hem zullen staan? Die de aarde zal slaan met de roede van zijn mond. En die met de adem van zijn lippen de goddeloze zal doden. En toch mag er een volk zijn dat die dag niet hoeft te vrezen. Job zegt, ik zal hem zien en geen vreemde. Toch mag er een volk zijn dat de stervensuur niet hoeft te vrezen. Ja, dat kunnen ze wel eens vrezen. Als de duivel ze bespringt, maar ze hoeven niet te vrezen. Toch mag er ook een schare zijn die niemand tellen kan. Die als het gaat om de dag van zijn heerlijke wederkomst mag zeggen, wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken, de eeuwige dood verdient, jawel. Maar het eeuwige leven verkregen, wie zijn dat? Wie hoeven die dag niet te vrezen? Wie hoeven zijn oren niet te vrezen? Dat zijn zij die aan deze zijde van het graf hebben gestaan voor de rechterstoel van God. Hebben gestaan en gesteld zijn voor de rechterstoel van Christus. Is dat in uw leven al gebeurd, gemeente? Is dat in jouw leven al gebeurd, jonge meisje, man, vrouw? Dat deze koning u stelde voor zijn rechterstoel. Dat uw oog hem zag en u wist te moeten sterven. Dat de Heer u deed zien in de spiegel van zijn heilige wet. En dat al uw zonden, al uw schuld en al uw ongerechtigheden door hem voor ogen werden gesteld. Mijn zonde zie ik me steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Is dat al gebeurd in ons leven? Dat hij u kwam te overtuigen, hij jou kwam te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Daar weet al de Bijbelheiligen van. Als Abraham bidt voor Sodom, dan zegt hij, ik ben stof en as. Als Mozes staat bij de brandende braambos, weet hij dat hij de schoenen van zijn voeten moet doen. Als Jesaja wordt geroepen in Jesaja 6, roept hij het uit, wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben, is dat in ons leven al gebeurd, gemeente. Dat onze gerechtigheid, onze vermeende gerechtigheid, door de Heere werd gebroken. Dat we de knieën moesten buigen. Dat u en jij zondaar en schuldenaar voor de Heere moest worden. Dat de Heer u deed zien wie u was, van boven tot beneden onrein. Dat de Heer u deed zien uw zonde en uw schuld. Dat de Heer u gevoelde zijn toren. Dat je gevoelde zijn gramschap. Zijn droefheid. Dat de Heer u deed zien door mijn zonden. Moest de Heer Jezus sterven. Moest zijn bloed vloeien. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat je schuld moest beleiden. Ik heb tegen u, o Heer, zware menigmaal misdreven. En dat nou van uw kant onmogelijk werd. om zalig te worden. Onmogelijk om behouden te worden. Niets van u meer ertoe kon doen om je ziel te redden van het eeuwig verderf. Maar dat het ook zo mocht worden in ons leven. Dat we niet anders konden, Heere. Wees mij de zondaar genadig. Heere, is daar een middel om de welverdiende straf te ontgaan? Dat er een bidden werd geboren. Om nou werkelijk hem, die knecht, te gaan benodigen. Om werkelijk tot hem te worden uitgedreven. Werkelijk zijn en zijn genade nodig te krijgen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Want gemeente, wat betekent dat nou? Hij zal het recht de heiden voorbrengen. In deze knecht is die gerechtigheid. Aan de ene kant doet hij zijn vader volkomen recht. In zijn offer, door zijn lijden, door zijn sterven. Sion door recht verlost. En aan de andere kant brengt hij een gerechtigheid aan. Waardoor er vergeving is voor de grootste der zondaren. Een gerechtigheid aan. Waardoor al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij, God het u wil vergeven. Een gerechtigheid geschonken en toegerekend, waardoor u volkomen van de straf verlost kunt worden. In een weg waarin God verheerlijkt wordt. Hij zal het recht de heidenen voorbrengen vanwege het offer. Dat heerlijke offer dat de Zoon zal brengen. Dat hij het zal uitroepen, het is volbracht. Waarvan Jesaja heeft geprofeteerd, de Heer heeft ons in alle ongerechtheid op hem doen aanlopen. En van wie Jesaja zegt, hij zal veler ongerechtigheden dragen. Hij brengt een gerechtigheid aan. Waar zijn vader volkomen genoegen meeneemt. Waar zijn vader volkomen verheerlijkt wordt. En hij brengt een gerechtigheid aan. Waardoor er wat u ook hebt misdreven. En hoeveel jouw zonden ook zijn, de Heer is u ze genadig wil vergeven. Is dat niet een heerlijk nieuws? Wat ook in 2019 mag gepreekt worden. En als de vraag hebben we al nodig gekregen. Zijn we al ontdekt aan schuld en zonde? Is dat ons gebed al geworden? Heere, bekeer mij. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. En is het niet alleen zo dat hij die gerechtigheid aanbrengt, verwerft. Hij is ook degene die gerechtigheid ook in een mensenleven ook aanbrengt. Een mens daarin doet delen. Een zondaar met die gerechtigheid bekleedt zichzelf, wil openbaren aan de ziel van een zondaar, van een zondares. En het wil zeggen in uw ziel, ik ben uw heil alleen. Hij wil ook in de donkerte van uw ziel, als het onmogelijk is om te geloven. En onmogelijk is om van uw kant om zalig te worden. Hij wil het licht doen opgaan. In de duisternis van uw bestaan, hij is die zonne der gerechtigheid. Hij is die blinkende morgenster. Maar is het niet een wonder? Dat de Heer Jezus niet alleen het heil heeft verworven. En u daar nu nog zelf vervolgens aan moet komen. Nee, hij wil ook die gerechtigheid die hij heeft verworven. U daarin doen delen. Hij wil die ook schenken. Hij wil zichzelf ook aan uw ziel openbaren. In Jesaja 53 staat. Niet alleen de Heer heeft ons een oude ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En hij zal vele ongerechtigheden dragen. Nee, er staat ook. Door zijn kennis zal hij velen rechtvaardig maken. Is dat u wel een wonder geworden? Als daar vanmiddag iemand in de kerk is. Zo'n grote schuld, zo'n grote nood. Wie het zo onmogelijk is om dat te geloven. Onmogelijk is om zalig te worden. Ziet mijn knecht die gerechtigheid heeft aangebracht. Die zijn vader recht doet. die gerechtigheid heeft verworven, waardoor een zondaar vergeving kan krijgen, maar die ook die gerechtigheid aan u wil schenken, ja, zichzelf aan uw ziel wil openbaren, op zijn tijd en wijze. Is dat niet een troost? En gemeente, dan moet er misschien toch iets van zeggen. Die eerste vier versen vormen eigenlijk een eenheid. Als er dan staat in vers 2, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Is dat een troost? Voor een arme en ellendige zondaar die zich afvraagt, is er heil voor mij bij God? Verderop staat in vers 13, dat hij zal schreeuwen, dat hij ze zal verwoesten, de goddelozen. Maar de nooddruftigen mogen het ervaren. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het is niet bij hem als bij Esther, die zich af moest vragen of haar man die de koning was, haar de scepter wel zou toereiken. Nee, hij is zeer ontfermend. Hij is zeer barmhartig. Hij is zeer genadig. De hoofdman over 100 vond genade voor zijn knecht. De Canaanese vrouw, wel ze onwaardig was en buiten stond en eerst werd afgewezen, vond bij hem gehoor. De vader van de mazieke knaap, terwijl de Heer Jezus terugkwam van de berg der verheerlijking, werd geholpen als het ging om zijn zoon. En de bloedvloeiende vrouw, wel ze onrein was, ze durfde de zoon van zijn kleed aan te raken en werd door hem niet afgewezen. Zelfs de moord aan het kruis was het nog niet te laat voor. Voor hem geldt werkelijk het gekrookte riet, zal hij niet verbreken. En de rokende vlas, ik zal hij niet uitblussen, het gekrookte riet. Als een zondaar ontdekt is aan zijn schuld en zonden, als uw eigen gerechtigheid geknakt is, oh, dan kunt u zich voelen als een gekrookt riet. Wat was dat? Van riet werden rieten daken gemaakt en matten. En eigenlijk was al riet dat overjarig was, dat was al te slap. Laat staan een geknakt riet, dat werd eigenlijk weggeworpen in het vuur. Onbruikbaar. Als de Heer je ontdekt en mij ontdekt, dan ben ik onbruikbaar. Waardig om weggeworpen te worden. Maar wat is nou het wonder? Ja, de boze zal wel u de laatste knak willen toebrengen. En de mens zal het misschien ook nog wel doen. Maar deze ontfermer zal u niet knakken. Die nederstort wordt door hem opgericht. Het gekrookte riet zal niet verbreken en de rokende vlas ik zal niet uitblussen. Dat is na ontvangen genade. Als bijna het licht des geloofs is uitgedoofd. Net zoals zo'n vlaspit in een lamp waar de olie op was. Dat kon alleen nog maar walmen, gaf geen licht meer. Werd eigenlijk altijd weggeworpen. Zo kan het ook zijn na ontvangen genade. O, dat zo het licht van het geloof bijna uitgedoofd is, dat u geen licht meer hebt in uw ziel. En u zou licht moeten verspreiden, laat uw licht al zo schijnen. U hebt zelf geen licht misschien wel meer. Laat staan dat u nog het licht zou verspreiden, zo was het bij Elia. Toen hij wegvluchtte voor Jezebel, zo was het voor Job. Toen hij de dag van zijn geboorte vervloekte, zo was het voor Jeremia. Toen hij bij de puinhopen van Jeruzalem zei, de Heer is mij een loerende beer geworden. Zo was het bij de ballingen te Babel. Ze hadden de harp aan de wilgen gehangen. Hoe kan het zijn? In weg van bestrijding, aanvechting. Van geestelijke verlating, van moedeloosheid. Van achteloosheid. Denk ook maar aan de wijze maagd. De lampen waren uitgedoofd. Misschien vanavond ook wel iemand voor wie dat geldt. U kunt niet ontkennen dat het licht des geloofs heeft gebrand. Dat de Heer u zijn genade heeft bewezen. Maar nu zo ver weg, zo donker, bijna uitgedoofd. En dan hoort toch dit woord van deze knecht, het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswieg zal hij niet uitblussen. De duivel zou het uit willen blussen. En misschien als een mens tegenkomt, die zou het ook uitblussen. Maar hij zal het niet doen. Integendeel, de staat. Met waarheid, dat wil zeggen getrouw, zal hij het recht voorbrengen. De verdrukten worden door hem geholpen. En de rechteloze en de onrechtvaardige voor God worden door hem geholpen, met zijn gerechtigheid bekleed, zodat ze nochtans voor God mogen leven en vergeving mogen ontvangen. Ja, er staat, hij zal niet verdonkerd worden. Hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Zo gaat ook deze knecht nog voort, ook in 2019, met zijn werk. Hij gaat ermee voort, tot de laatste zal zijn toegebracht. Het is tweeërlei, gemeente. De goddelozen hebben alles te vrezen. Maar de armen en ellendigen worden door hem geholpen. En dan staat er zo rijk in vers 4. En de eilanden, we kunnen ook vertalen de kustlanden, we zijn met name genoemd, zullen naar zijn meer wachten. Mag dat nou ook voor u zo zijn in 2019. Dat u het verwacht van hem alleen, elke dag van het leven. In al uw noden, in al uw moeite en zorgen, in al uw vragen, ook in al uw geestelijke nood, ook in de onbekeerlijkheid van uw leven, dat u het verwacht van deze knecht alleen, dat u hem te voet valt, dat u op hem hoopt, dat u hem benodigt, dat u het mag doen, ook na ontvangen genade. Ja, ook in dat verlangen. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag op te zien uw aanschijn geprezen? Wanneer komt die dag dat u zal wederkomen in heerlijkheid? Maar ook als na ontvangen genade het zo donker kan zijn geworden door eigen schuld, ook dan hem te verwachten, keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten, om het van hem te verwachten. Ook in de schuld en zonde van uw leven, waar u hem niet meer kunt missen, terwijl u hem ook nog mist en de zekerheid des geloofs mist, dat u hem verbijt. Ik blijf de Heere verwachten. En indien hij vertoeft, zegt Habakuk, verbijt hem, want gewis, hij zal komen. Hij zal niet achterblijven. Dat zal toch waar zijn. Uitziende ziel zal niet beschaamd worden. Dat zal toch waar zijn. Hun geeft hij moed en krachten. Die hopend op hem wachten. Leeft u in deze verwachting. Ziet mijn knecht. Amen. Gemeente, willen we dan zingen op Psalm 98, het eerste vers. Psalm 98, vers 1.